Wanneer u in de straat zal wonen van het huis van deze vader, dan zal het ongetwijfeld bij u vergaan zoals het bij de buren ook vergaan is. Toen in de directe omgeving bekend werd wat voor aangrijpende gebeurtenis daar had plaatsgevonden, en op wat voor een manier de jongste jongen vertrokken was uit het huis van zijn vader, zomaar opeens was hij weg zonder afscheid te nemen. En je hoort na verloop van tijd ook via het geruchtencircuit nogal de nodige verhalen, waarvan je bij jezelf denkt, als al de helft ervan maar waar zijn, dan nog is het verschrikkelijk. En het zou zomaar opeens tijdens de koffiepraat met een van de buurvrouwen naar voren komen. Misschien ook wel omdat die vader net op dat moment langs loopt op de weg. Dat je tegen elkaar zegt, dat is dat toch eigenlijk verschrikkelijk wat die man allemaal op dit moment moet meemaken. Dat is hij ook niet eens waard. Altijd zo goed geweest voor die jongens. Altijd ervoor gezorgd dat het de jongens er niet zou ontbreken. En dan opeens dit. Keus van die jongen. En wat hij allemaal uithaalt. En wat voor verdriet dat doet. Het zou me niet verbazen dat op enig moment in dat gesprek tussen u en andere mens ook de opmerking valt. Gelukkig heeft hij nog die oudste. Een jongen uit één stuk. Moet je zien hoe die zich ontwikkelt in dat bedrijf. Je merkt aan alles dat hij een geboren zakenman is die in de voetsporen van zijn vader wil gaan en het bedrijf over wil nemen. Hij zet er ook echt zijn schouders onder. Hij hoeft 's morgens niet meer wakker gemaakt te worden, maar staat uit eigen beweging voor dag en dauw op. Trekt de kar van het personeel, is daarin een voorbeeld en gaat u daarin voor. En aan het einde van de dag komt deze jongen als een van de laatste mensen weer terug op het bedrijf. En dan nog is het werk niet voorbij, maar gaat hij eerst even rond om een inspectie te maken of alles op orde is. Een voorbeeld voor anderen. Misschien ook wel de ideale schoonzoon. Nou, zo lijkt het inderdaad ook zo te zijn. Een jongen die ervoor gaat. Een jongen die ook zijn broertje zag vertrekken. Die niet alleen dat heeft gezien en meegemaakt, misschien wel een beetje op afstand, maar die verder moest met zijn vader. Die aan de keukentafel zat bij zijn vader. Die merkt aan alles dat vanaf het dag dat zijn broertje vertrokken is, er een schaduw ligt over het leven van zijn vader. Af en toe ligt er wel een lach op het gezicht van die vader, maar je ziet ook steeds die pijn. En op momenten valt het opeens stil aan die keukentafel en kijkt zijn vader met die starende blik naar buiten de weg af. Dat doet wat met je als kind. Maar kijk, je ziet het hoe zijn vader 's avonds vlak voor het donker worden naar buiten gaat en over het erf loopt. En soms zo even zo stil blijft staan. Starend over die weg. Kijkend in de verte. Het is wel je vader. En het is daarnaast ook nog eens een keer je broertje. Waarvan je zelf ook hoort hoe hij zich gedraagt en opstelt daar in de vreemde. Het zou mij wel pijn doen als dat van je broertje wordt gezegd. Hoe hij elders de beest uithangt. En als hij dan op een achternamiddag thuis komt, en dan begint het tweede gedeelte van die gelijkenis, dan merkt hij eigenlijk al vrij direct dat er wat aan de hand is. Leest u maar met me mee, net als vanmorgen. Staat in vers 25 en zijn oudste zoon was in het veld. Waar hadden we hem eigenlijk ook anders verwacht dan in het veld, op de akker aan het werk. En alzo hij kwam en het huis naderde, hoorde hij het gezang en het gerei. Hij hoort de muziek en hij hoort hoe de mensen vrolijkheid en blijdschap maken. En het is natuurlijk ook voor de jongen een verrassing. Altijd als hij 's avonds thuis kwam, hing daar zo'n stilte, soms zo'n beklemmende stilte om het huis van zijn vader. Maar wanneer hij opnieuw op deze dag opeens terugkomt, dan hoort hij al van verre de vrolijkheid en de blijdschap. En hij merkt dat het niet zomaar iets is, maar dat het ook georganiseerd is. Er wordt ook gedanst, dat betekent dat woord gerei. Hier moet ik toch even een opmerking bij maken. Ik weet niet hoe het hier ligt. U preek ook tegen de contactgrond, natuurlijk context van mijn eigen gemeente. Maar het zou zomaar kunnen dat morgenavond op de catechisatie een van de jongeren vraagt aan de ouderling of die catechisatie geeft. Kijk, in de tijd van de Bijbel dansten ze ook al. Waarom mag dat nu niet? Het staat hier gewoon in deze gelijkenis. Notabene, de Heer Jezus vertelt dat. En was het dan ook niet David die danste? Nou, laat ik maar het gewoon recht toe recht aan doen, gemeente. De dans waar jij het over hebt. En die ik ook ken vanuit mijn eigen verleden. Als je wilt teruggaan naar de geschiedenis daarvan, dan moet je op zoek gaan in de donkere oerwouden van Afrika. Waar niet overdag, maar 's nachts in het duister of het schemerige gedanst wordt. Vreemd, hè? Dat er altijd gedanst wordt in het schemerachtig duister. Waar net als nu, ook toen, seksuele verrichtingen worden gedaan. Waar het liefst wordt gedanst met zo weinig mogelijk of helemaal geen kleren. En waarom door te kunnen dansen, net als nu, ook toen, gebruik wordt gemaakt van alcohol en verdovende middelen. En als je nog even verder wil gaan, dan eindig je in de echte duisternis. Het komt uit de hel. Als dat nou jouw wereld is. Dan zou ik je vanavond één ding willen vragen. Als je daar in elkaar zakt, voor wie sta je dan? De vraag stellen is een beantwoorden. En dan weet je net zo goed als ik waar jouw leven eindigt. In de duisternis. Het is de wereld van het Midden-Oosten waarin de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt. Er wordt hier gedanst door mannen. Oosterse muziek die vrolijkheid en blijdschap geeft, zoals Joodse muziek. Dat tot een aantal eeuwen geleden ook was. Nu klinkt er altijd zo'n toon van weemoed in door in die Joodse muziek. Het is de wereld van het Midden-Oosten waarin de Heer Jezus op dat moment ook deze gelijkenis vertelt. En die jongen die hoort het aan alles is te merken dat in het huis van zijn vader iets bijzonders aan de hand is. En hij komt dichterbij bij het huis van zijn vader en daar op het erf loopt een van die dienstknechten en hij roept hem meteen naar zich toe. Kijkt u maar even met me mee, als die oudste zoon op het erf is aangekomen, dan roept hij een knecht, vers 26, en informeert erna wat er nou precies aan de hand is. En die zegt het tot hem: uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Hoort u precies goed wat die knecht zegt? Hij zegt niet: mijn baas heeft dit georganiseerd, omdat zijn zoon is thuisgekomen en daarom is de vreugde en feest en blijdschap in het huis van je vader. Nee, voorop staat als eerste uw broer. En het wordt direct gevolgd door uw vader. Als je die dienstknecht even wegdenkt, hoor je eigenlijk zijn meester spreken. Je broertje is thuis. En daarom heeft je vader dit georganiseerd. Hij is weer teruggekomen. Hij heeft de weg naar huis weer gevonden. En dat niet alleen, hij is ook opgewacht, met open armen onthaald en binnengehaald door je vader. Het feest is begonnen. Met andere woorden, het enige wat je nog moet doen is je hark en schoffel aan de kant zetten. Zo snel mogelijk je plunje uitdoen, een feestkleed omdoen en je vervoegen in die menigte vol vreugde en blijdschap. Je broertje is weer thuis. Maar hij past daarvoor. En voordat wij met de vinger gaan wijzen naar die oudste jongen, wil ik het toch eerst voor de jongen opnemen. Misschien zijn er onder ons wel die op de een of andere wijze die situatie hier herkennen vanuit de eigen familie. Dat iemand in de familie, je vader of je moeder of een ander, zo op zijn hart heeft getrapt. Contact is verbroken. En dan merk je het bij je vader en je moeder, bij je ouders, dat het ontzettend veel pijn doet en dat ze dagelijks bidden of het contact weer hersteld mag worden. Onderling als kinderen heb je het er natuurlijk ook wel eens over. En je zegt dan tegen elkaar, hij mag natuurlijk altijd terugkomen, maar er moet wel eerst gepraat worden. Want wat hij heeft gedaan en waar mijn ouders onder gebukt gaan, nou dat zullen we hem ook wel eens even gaan vertellen. Dan moet u door de knieën en beleiden. Nou, dan zullen we wel eens even rustig verder kijken hoe we het gaan doen. Heeft die jongen geen punt? Het is wat er heeft plaatsgevonden. En dan zomaar op een achternamiddag komt die jongen thuis. Wordt binnengehaald. Wordt een feest georganiseerd. Moet er niet eerst even gepraat worden? En moet niet bij dat gesprek ook die oudste aanwezig zijn, want hij heeft natuurlijk daarin ook het nodige te vertellen. Het was zijn broertje met wie hij de zaak verdeeld had. Indirect raakt het hem ook. Hou die vraag even vast. Hoe die vader het te horen heeft gekregen, laten we eerst even kijken, gemeente, naar de gelijkenis. Die Heer Jezus vertelt dan verder. Knecht is aan het woord, vers 27. Uw broer is gekomen, uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Hij wordt dan boos, die oudste jongen, wil niet naar binnen gaan. En dan staat er een punt en dan gaat de volgende zin verder. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. En tussen die twee zinnen is nogal het nodige te doen, ook in de uitleg van deze gelijkenis. Natuurlijk de vraag, hoe kan het dat die vader dat weet, dat de jongen buiten blijft staan? Hij zit toch binnen, is de gastheer van dat feest, zorgt ervoor dat alles goed loopt, dat er voldoende op tafel komt en dat de jongen die thuis is gekomen het middelpunt vormt van het feest, zo voor het oog en oor van iedereen tot het personeel toe. Mag het geweten worden hoe blij die vader is? Het onttrekt toch helemaal aan zijn waarneming wat daar buiten in de invallende duisternis allemaal plaatsvindt. Hoe die oudste jongen ervoor past om naar binnen te komen. Misschien is er wel een knecht naar binnen gegaan en heeft even de weg gebaand tussen die feestende menigte en het in het oor van die man gefluisterd. Je jongen, je staat buiten. Allerlei verklaringen worden ervoor gegeven, maar als we die kant op gaan vanavond, gemeente, dan gaan we eigenlijk voorbij aan het punt wat de Heer Jezus hier wil maken. Door zo abrupt te verspringen van het die knecht naar die vader, vestigt de Heer Jezus de aandacht op iets heel anders. Die vader gaat naar buiten. Dat hadden we hem al eerder op die dag zien doen. Toen hij opeens daar stokstijf stond. Die blik op zijn gezicht veranderde. En hij begon te rennen. Daar kwam hij thuis. Zijn jongste jongen. Hier ontmoeten we diezelfde vader. Die zowel naar die jongste jongen als nu naar die oudste jongen. Dezelfde liefde, dezelfde genegenheid en dezelfde handeling onderneemt. Hij gaat naar buiten. En dat niet alleen, hij gaat niet alleen naar buiten. Laten we maar even kijken hoe dat dan verder gaat. Vers 28, hij ging dan naar buiten en bad hem. En de Heer Jezus gebruikt dan een woord wat ook zwaar geladen is. Het is niet zomaar dat hij even naar buiten gaat, naar die jongen en tegen die jongen zegt, joh, wat is het vervelend, ik begrijp ook wel ergens dat dit iets te snel voor je gegaan is, je was er vanmiddag ook niet bij, morgen we praten verder, doe je jas uit, er komt snel naar binnen. Maar als het ware zo even aansport en bij de schouders meeneemt, hem zachtjes dwingt om naar binnen te gaan, nee, er staat ook in het oorspronkelijke, hij smeekt hem, hij gaat als het ware door de knieën voor die jongen en bidt of die jongen alsjeblieft mee terugkomt naar binnen. Precies zoals die knecht dat al had gezegd even daarvoor. Uw broer is weer thuis gekomen en uw vader heeft dit allemaal georganiseerd. Omdat hij blij is. Zijn zoon die dood was, is weder levend gevonden. Hij was verloren en is nu gevonden. Op geen enkele manier maakt deze vader onderscheid tussen die oudste jongen en die jongste jongen. En hij toont dezelfde liefde. Hij stelt zich op diezelfde manier op. En toch is er één belangrijk verschil. Hij gaat nu wel naar de jongen toe. Uit eigen beweging. Toen ik deze preek hield in mijn eigen gemeente, nog niet eens al lang geleden. Toen vroeg op een gegeven moment een jongere dominee, één ding begrijp ik niet. Als ik zo hoorde, luisterde naar de prediking, dan kreeg ik inderdaad de indruk dat in deze vader, de vader, de Heere God, zich laat kennen. Maar als die nou met zoveel innerlijke ontferming bewogen is over die jongste jongen, en als die dan hoort dat die jongen aan de bedelstaf is geraakt en dat er hongersnood is aangebroken. Nou, als je je vader had dan laat spreken, dan zou je toch een paard aan laten rukken op die paard en zo snel mogelijk in galop naar de jongen toe. Om hem tussen die varkens vandaan te halen en achter op het paard terug naar huis te brengen. Waarom stond hij daar te wachten? En ging hij niet zelf alvast naar die jongen toe? Er ligt een hele praktische en ook een hele wijze les in. Als die vader bij die jongste jongen dit had gedaan, eerst er naartoe had gegaan, dan had hij bot gevangen. Omdat het egoïsme van de jongste jongen nog niet geknakt was. En zolang een mens nog het gevoel heeft dat hij op zijn eigen benen kan blijven staan, staat hij nooit open voor onvoorwaardelijke liefde. Als er één is die onze verantwoordelijkheid echt serieus neemt, dan is dat juist de Heere God. Een mens moet eerst vastlopen, omvervallen met zichzelf, voordat het gebroken en verslagen hart Gods ontferming gaat waarderen en zich daardoor wil laten vinden. En dat is juist het aangrijpende wat hier zichtbaar wordt als die vader daar buiten gaat en begint te smeken tegenover die oudste om binnen te komen. Dan versterkt dat alleen maar de verharding van die oudste jongen. En blijft hij koppig en boos buiten staan. Hij ontzegt zijn vader iets heel belangrijks. Kijkt u maar met me mee. Als hij verantwoordt waarom hij buiten blijft staan, dan zegt hij tegen zijn vader, vers 29. Ik dien u nu al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nog nooit een bokje gegeven opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Laten we ervan uitgaan dat dit oprecht is. En dat er geen woord te veel wordt gezegd door deze jongen. En dat het altijd zo heeft plaatsgevonden in het ouderlijke huis. Hier en daar wordt dat wel eens in twijfel getrokken. Dat geloof ik niet. Wat hij hier zegt is waar. Maar dan komt het en zet u er even in gedachten een streep onder, vers 30. Dan gaat de zin verder. Maar als deze uw zoon gekomen is. Die uw goed met horen doorgebracht heeft. Zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. Hij heeft het niet meer over mijn broertje. Maar wel over uw zoon. Hij ontzegt zijn vader het recht om zijn kind lief te hebben. Onvoorwaardelijk lief te hebben. En daarom blijft hij buiten staan. De derde zoon. Wie is hij nu? Het zou me niet verbazen als er onder ons iemand was al vanmorgen die tegen de voorganger in gedachten had gezegd: dominee, u heeft misschien vers 11 niet goed gelezen. Daar staat toch heel duidelijk: een vader heeft 2 zonen. U heeft het over 3, vader van 3 zonen. Het kan zijn dat u tussen de diensten door al misschien voor uzelf wat aan het nadenken bent geweest en op deze gedachte kwam. Hij zal waarschijnlijk wel de jongste zoon bedoelen. Die heeft natuurlijk eerst een oud leven midden in de wereld gehad. Maar toen hij opstond en terugging naar zijn vader, en zijn vader noemt dat zelf ook, hij was dood en is levend geworden, dus herboren, een nieuw leven, krijgt die vader een ander kind thuis. Zou dat niet misschien de bedoeling zijn van deze gelijkenis? En dat dat wordt bedoeld met het thema vader van 3 kinderen. Het oude leven van de jongste jongen, dat eerste. De tweede, het nieuwe leven van de jongste jongen. En dan nog eens een keer die oudste zoon. Wel, om op zoek te gaan naar het antwoord, gemeente, en dan komen we eigenlijk ook in het hart van de gelijkenis zelf, moet ik u eerst iets vertellen over gelijkenissen. Hoe leer je nu een gelijkenis verstaan? Dat is altijd met het stellen van 2 vragen. Wat is het adres van de gelijkenis? Tot wie is het gericht? En de tweede vraag, wat is de aanleiding om deze gelijkenis te vertellen? Het is net als bij jou op school. Morgen begint het weer, dan gaat de juffrouw of de meester voor de klas het een en ander uitleggen. En op bepaalde momenten dan zegt hij, ik zal een voorbeeld geven. Nou, dat is een gelijkenis. Een voorbeeld om Jezus' preek extra uit te leggen. En de Heer Jezus was ook aan het preken. In Lucas 14. Laten we maar even kijken, gemeente, in Lucas 14. Het slot van zijn prediking in Lucas 14 ging over het thema volgen. En hij houdt die prediking te midden van een schare, een verschillend publiek, allerlei soorten mensen staan daaronder. En aan het slot van zijn prediking formuleert hij het heel kernachtig wat dat volgen is. Ik kijk even naar vers 26. Daar staat in Lucas 14, vers 26. Indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder, vrouw en kinderen, broers en zusters, ja ook zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En daarmee bedoelt de Heer Jezus, dit is Bijbels taalgebruik, wie mij niet op de eerste plaats zet, boven zijn vrouw, man, vader, moeder, kinderen, kan mij niet volgen. Dan gaat het verder, vers 27, wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. En dat wordt dan verder uitgewerkt. En als de Heer Jezus bij wijze van spreken amen heeft gezegd aan het slot van vers 35, die kernachtige uitdrukking die wel vaker door de heiland wordt gemaakt, wie oren heeft om te horen, die horen. En je zou dan eigenlijk denkbeeldig ook mogen aanvullen, amen. Dat was het einde, de slotopmerking van Jezus' prediking. Een merkwaardige opmerking eigenlijk. Wie oren heeft om te horen, die horen. Bij die uitdrukking moet ik vaak denken aan mijn kinderen. Ik denk dat u zulke kinderen ook wel heeft. Als ze buiten aan het spelen zijn op een prachtige zomermiddag en het wordt tijd om te eten. Je gaat dan naar buiten om je kinderen te roepen en je staat zo op straat en dan staan ze aan het einde samen met de buurtkinderen een spel aan het doen en je roept ze hun naam. Dan zie je opeens aan hun lichaam staan dat ze je horen. Maar het spel is natuurlijk zo mooi. En ze doen net of ze je niet hebben gehoord en gaan gewoon verder met het spel. Ze horen je, maar gehoorzamen niet. En met die klemmende opmerking legt de Heer Jezus de prediking in die scharen neer. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. En dan begint hoofdstuk 15 met het schetsen van de uitwerking van Jezus' prediking. En dan lezen we, en al de tollenaars en zondaren naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en schriftgeleerden murmureerden, zeggende, deze ontvangt de zondaar zijn eet met hen. En hij sprak tot hen. Fariseeën en schriftgeleerden, deze gelijkenis. Het adres voor de gelijkenis, ook het adres voor de gelijkenis van de verloren zoon, zijn dus de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat is een van die opvallende kenmerken van de evangelist. Ik heb het niet helemaal nauwkeurig op een netvlies staan, gemeente, maar ik vermoed zomaar dat de meeste preken van de Heer Jezus bij Matthäus, Marcus en Lucas gericht zijn tot fariseeën en schriftgeleerden. Juist in die felle confrontaties komt de scherpte van Jezus' evangelieprediking soms zo sterk naar voren. En daarin hoor je als het ware de liefde van de heiland kloppen, ook voor het verloren, ook voor verloren fariseeën en schriftgeleerden. Je hoort de ernst in de prediking ook doorklinken. Juist in de gelijkenissen wordt zoveel aandacht gegeven aan het toekomende gericht, het oordeel en de hel. Ook dat is de scherpte van Jezus' liefde. Die niet alleen iedereen wil binnensluiten. Maar die tegelijkertijd al predikend scheiding gaat maken in de schaar. Het zijn dan vervolgens drie gelijkenissen, want dat staat dan in Lucas 15, die de Heer Jezus tot hen richt. En laten we even de hoofdlijn oppakken, gemeente, om die tweede vraag te kunnen beantwoorden. Wat is de aanleiding voor een gelijkenis? Om te zien welke kant de Heer Jezus met die gelijkenissen op wil. De eerste gelijkenis die de Heer Jezus dan vertelt aan het begin van hoofdstuk 15 is de gelijkenis van die herder met 100 schapen. Die 's avonds bij thuis komt in de stal, al tellend bemerkt dat hij er eentje mist. Hij laat die 99 achter, gaat op zoek naar het verloren. En als hij het gevonden heeft, roept hij zijn collega's, buren en alles samen, vers 6. En hij zegt dan tegen hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. En de Heer Jezus zegt daarnaast dan nog eens een keer, ik zeg u, dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. verloren, gevonden, blijdschap. In de tweede gelijkenis, de gelijkenis van de verloren penning, 10 penningen, 1 verloren, zie je datzelfde patroon weer terugkeren. Die vrouw gaat op zoek, ze keert haar hele huis binnenste buiten en als uiteindelijk ergens onder het stof die verloren penning vandaan had, dan zegt ze, vers 9, ze roept haar buurvrouwen en vriendinnen bij elkaar en ze zegt tegen deze mensen, wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren heb. En dan direct daarna zegt de Heer Jezus, alzo zeg ik u lieden, is daar blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar die zich bekeert. Wie datzelfde? Verloren, gevonden, blijdschap. Let je er ook even op. Die eerste gelijkenis. 100 op 1 schaap. Die tweede gelijkenis. 10 op 1 penning. En de derde gelijkenis. 2 op 1. Dan gaat het over mens. Waarmee de Heer Jezus wil duidelijk maken dat de prediking van het evangelie tweeërlei uitwerking heeft. Er al prekend in zijn tijd, en ook vandaag, ook nu, hier in Sliedrecht-Bethel, er 2 mensen zichtbaar worden. Daar ligt niets tussen. Helemaal niets. 2 soorten mensen. Mensen die op grond van de prediking besluiten om buiten te blijven staan. En mensen die door de prediking, gevonden door God, hun verlorenheid gaan inzien. En besluiten om terug te keren naar God. Dat is de klem van de prediking, ook vanavond. 2 soorten mensen. En dan zitten we eigenlijk in het hart van deze gelijkenis. Want om wie gaat het nu precies in deze gelijkenis? Wel, al luisterend heeft u al gemerkt, gemeente, dat het natuurlijk niet gaat om die jongste zoon. Het gaat uiteindelijk ook niet om die oudste zoon. Het gaat vanavond om een hele andere zoon. En daarvoor moet ik even met u terugbladeren naar Lucas 10. Kijkt u maar even met me mee. Lucas 10. Dat is een van de zeldzame momenten uit het leven van de Heere Jezus, waar de Heere Jezus in direct gesprek is, twee gesprek met zijn vader. Kort nadat hij 70 discipelen terug zou gekomen zijn bij hen, de uitwerking van die prediking, ook door de Heere Jezus, wordt uitgelegd. Dan richt hij in één keer zijn blik naar boven en ik lees dan vanaf vers 21. Te dier uren verheugde, blijdschap, Jezus zich in de geest en zeide, ik dank u Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Ja Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij van mijn vader overgegeven. En niemand weet wie de zoon is dan de vader. En wie de vader is dan de zoon. En dien het de zoon wil openbaren. Want dat laatste gebeurt in Lucas 15. De zoon vertelt wie zijn vader is. Vader van 3 zonen. De jongste zoon, de oudste zoon en de zoon. De zoon van God. Die liggend in de schoot van zijn vader de tijd heeft gekregen om de liefde van de vader tot op zijn ziel te laten doorwerken. Opdat hij vol van deze liefde van de vader, vol van genade en vol van waarheid, als het vlees geworden wordt, onder ons woning kan houden. De schrift kan uitleggen. En al predikend het evangelie van deze gelijkenis, uittekent wie zijn vader in de hemel is. Dat is het hart van de prediking. Ook in 2016. Als de zoon wordt verkondigd, als de gekruisigde Christus, komt in de zoon de vader de prediking. En laat zichzelf verkondigen aan de hand van het leven van zijn zoon. Van kribbe, kruis, opstanding, hemelvaart en wederkomst. Dat gebeurt hier in die gelijkenis. Ook op het moment als die vader naar buiten snelt. En die oudste jongen aanspreekt, smekend als het ware voor hem gaat liggen. Zie ik de houding van de zoon van God. Ja, aan het einde van zijn leven, aan de vooravond van zijn lijden en sterven, zich nog één keer omkeert naar Jeruzalem, wat hij daar in de laagte ziet liggen. En met bewogenheid en tranen in de ogen het uitroept: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens heeft vergaderd. Maar gij hebt niet gewild. Gemeente, het komt dichtbij vanavond. Als al predikend het evangelie, ook de zoon in het midden van de gemeente dinkt om uw hand, vraagt naar je hart. Wat is daarvoor nodig? Om de zoon te leren kennen. Wel heel eenvoudig dit. Dat u het accepteert met de prediking van het evangelie. U op de grote hoop van hoeren, tollenaren en zondaren veegt. En je aanspreekt en rekent tot een goddeloos. Mag ik die vraag eens in alle eenvoud neerleggen? Heb je daar wel eens een keer amen op gezegd? Het oordeel van het woord over je leven werd geveld. Dat je boog. De hand op de mond ging. En je moest erkennen: ik ben het niet waard. Mag ik dat ook eens gewoon aan de avondwachtgangers vragen? Is dat nou je grondhouding? Je iedere keer weer opnieuw. En wat herken ik dat ook zelf als dat oordeel over je leven wordt geveld. Het eigenlijk hier van binnen ook voelt kriebelen. Dat wil je toch niet aan? Dat God je iedere keer weer opnieuw tot en met je laatste levensstiek je behandelt als een goddeloos in jezelf. En dat mate, naarmate je langer komt te liggen in de armen van deze hemelse vader en de liefdeskussen van God in Christus op je hart voelt drukken. Dat besef ook steeds meer verdiept gaat worden. Ik ben het niet waard. Mag ik je even meenemen naar binnen in dat feestgedruis? Zie je daar de jongen staan? Hij is natuurlijk thuis. Erkent de omgeving van het ouderlijke huis. Kent wellicht nog de knechten bij naam. Heeft nog steeds diezelfde vader. En we zagen vanmorgen dat die vader nog steeds diezelfde jongen als kind aanspreekt. En hem zo ook behandelt en weer in status en in ere herstelt. In het oog van die vader is er helemaal niets veranderd ten diepste. Ja, hij zegt het tegenover die oudste zoon en ook zijn personeel. Deze jongen was dood en is weer levend geworden. Hij was gevonden, verloren en is weer gevonden. Maar het is en blijft nog steeds mijn kind. Zo zal het altijd zijn. Maar als die jongen daartussen dat feest is, met dat nieuwe kleed over zijn schouders, die ring om zijn vinger, die sandalen onder zijn voeten, en dan zit hij daar wel heel anders dan die jaren daarvoor, voor zijn vertrek uit het huis van zijn vader. Dan heeft het feestgedruis ook weerklank gekregen in het hart van die jongen. Ik ben het niet waard. Ik wil je vanavond als laatste ook meenemen naar die oudste zoon. Kijk eens wat de laatste woorden zijn van die vader als hij zijn kind aanspreekt, vers 31. Kind, gij zijt altijd bij mij. En al het mijne is het uwe. En daarmee bedoelt de Heer Jezus het allereerst heel letterlijk. Daar begon de gelijkenis ook mee met het verdelen van de goederen. 2/3 naar die oudste, 1/3 naar de jongste. Maar zolang die vader nog in leven bleef, dat was ook bij wet geregeld, kon hij nog steeds zeggen, dit is van mij. Dat kon hij niet meer zeggen toen de jongste jongen het besluit had genomen om alles te verkopen. Toen kwam het in de handen van de vreemde. Maar dat woord, al het mijne is het uwe. Als we dat woord even van deze gelijkenis leggen in de bedding van de schrift, en dan krijgt het ook een eigen lading. Al het mijne is het uwe. Het is ook verbondstaal. Van die God die in de prediking van het evangelie met de belofte van heil en genade tot ons komt in het gewaad van het woord. En het zo ook aanprijst. Niet vrijblijvend, zodat we nog eens een keer over na kunnen denken. Tegen een verkoper in de winkel kunnen zeggen, nou ja, ik kijk nog even verder. Nou, dan weet je als verkoper natuurlijk al hoe laat het is, die zien we nooit meer terug. Maar als deze vader het tegen die jongen zegt, al het mijnen is het uwe, dan ligt daar ook die klem van het woord in. Je behoort bij mij. Kan niet waar zijn dat er zometeen aan die tafel een stoel leeg blijft. Dat is jouw stoel. Het kan niet waar zijn dat ik zometeen als vader terugga naar binnen, het licht en het feest tegemoet. Terwijl mijn zoon achterblijft in de duisternis. Om door God gevonden te worden, gemeente, en thuis gehaald te worden. Nou, daar hoeven we ten diepste helemaal niets voor te doen. Dat is één en al Gods werk. Opzoekende zondagsliefde. Maar om onder de prediking van het evangelie, ook vanavond, buiten te willen blijven staan. Daar moet je alles voor doen. Om die uitgestoken hand van je af te duwen. Om al redenerend en discussierend de mond van het woord te snoeren. Om te kiezen voor je leven. Omdat je het niet wil verliezen. Om ervoor te passen om te vallen. Voor een God die in Christus vanavond smekend tot je komt. Wend je nou naar mij toe en word behouden. Dit is geen goedkope gelijkenis. Want als ik al luisterend naar deze gelijkenis nog even kijk naar het gezicht van de prediker, de Zoon van God. Dan zie ik niet alleen die heilige ernst op het gezicht van de zaligmaker, waarmee hij fariseeën en schriftgeleerden opzoekt onder het woord, om hen als het ware nog in een laatste appel te smeken om hun verzet op te geven, zich te laten rekenen tot een tollenaar en zo thuisgehaald te kunnen worden door die hemelse Vader. Maar dan staat Christus ook te prediken in het besef dat deze gelijkenis uiteindelijk hem zijn leven kost. Omdat hij om deze gelijkenis de irritatie zo sterk begon op te roepen in het hart van die fariseeën en schriftgeleerden. Keer op keer zat hij hen op de huid. Dat eindigt uiteindelijk ook in het kruis. Het kost hem zijn leven om deze gelijkenis te vertellen naar fariseeën en schriftgeleerden. Maar het kost hem ook zijn leven als ik over het hoofd van de zaligmaker die contouren van zijn Vader langzaam maar zeker scherp ziet worden al luisterend naar Jezus' prediking. Om die verloren zoon in de armen van die Vader te kunnen laten sluiten. Moest de Zoon van God uit de armen van die Vader. Om gerekend te worden tot schuld, zonde, oordeel en vloek. En daarom is die blijdschap in het huis van die Vader niet goedkoop. En daarom is die vreugde in het hart van die jongen die verloren was en weer gevonden werd, geen oppervlakkige vreugde. En daarom is het hart van u die door het woord wordt opgezocht en volgegoten wordt van de liefde Gods in Christus. Uiteindelijk ook een gebroken hart en een verslagen hart. Omdat door die feestvreugde heen ook het besef steeds dieper gaat leven. Ik hoor u. Daar gij anders die eeuwige dood had moeten sterven. Wie durft het aan vanavond? Om ervoor te kiezen buiten te blijven staan. Wie durft dat aan? Wie wil zich vanavond laten rekenen tot een verloren zoon? Waarom zeg ik dan vanavond niet al luisterend onder de prediking? Heren, ik ben het niet waard. Maar wees met innerlijke ontferming over mij bewogen. Dan mag ik u als dienaar van het woord vanavond ook de garantie meegeven. Dan komt u thuis. Daar staat de zoon van deze vader zelf voor in. Amen.